U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En de Heere zeide, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Zingen wij dan nu uit de oude berijming van Psalm 51 de versen 1 en 5. 51, 1 en 5. Laten we samen bidden. Heere onze God, wij danken u dat we hier vanmorgen in de grote kerk samen mogen komen. Het is een bijzondere dag. Het is de eerste dag van de week. Het is de opstandingsdag van uw Zoon Jezus Christus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd, onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En in zijn licht zien wij het licht. En wij bidden u, geef dat dat licht van Pasen over ons leven mag schijnen in deze dienst, ook in de week die komt. Want dat we mogen leven uit de kracht van de opstanding van uw Zoon Jezus Christus, maakt dat wij het leven dat u ons schenkt hier op deze aarde ook zullen kunnen volhouden. Omdat we ook uitzien naar de voltooiing van al uw plannen, de wederopstanding van het lichaam, het eeuwig leven, de ingang in het nieuw Jeruzalem, het wonen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daar verlangen we naar, naar die heerlijke toekomst van u. Maar Heer, er is ook veel in deze wereld dat ons trekt. Er is ook veel in deze wereld wat onze gedachten gevangen houdt. Er zijn veel zorgen. Er zijn veel zonden. En er zijn veel wonden. En al die dingen die kunnen ons zo bezighouden, zo in ons leven spelen, dat de concentratie op u en de concentratie op uw plannen met ons, met de mens en met de wereld, buiten beeld komen. En daarom danken wij u dat we hier vanmorgen door u zelf zijn uitgenodigd om te luisteren naar wat u ons hebt te zeggen. Om ons te corrigeren. Ook om ons aan te vuren. Om ons te stimuleren. Om ons te helpen op onze tocht door dit bestaan. Heren, u kent ons allen, u weet precies wat er in ons leven speelt. Vreugdevolle dingen en moeitevolle dingen. We leggen ze ook in uw hand en bidden u. Kom met uw Heilige Geest en doordring ons. Werk met uw Heilige Geest in op ons verstand, zodat we werkelijk zullen begrijpen waarop het echt aankomt, wat er wezenlijk toe doet. Werk met uw Heilige Geest in op ons hart, opdat we ontvankelijk zullen zijn voor de woorden van u. En werk met uw Geest in op onze hand en onze voet, opdat in onze handel en wandel in de week die komt, uw woord gestalte krijgt. Wij bidden u om een zegen voor ons die hier bijeen zijn in de grote kerk. Wij bidden u om een zegen voor de kinderen die zo dadelijk naar de kindernevendienst gaan, wil ook daar wonen en werken met uw Heilige Geest. Wees met de leiding en met de kinderen. Wij bidden u voor de kinderen bij de oppas en degene die voor hen zorgen. Zegen ook hen. We bidden u, Heere, voor hen met wie we zijn verbonden via de livestream. Mensen die nu of later deze dienst zullen meebeleven. Strek uw liefdevolle armen ook tot hen allen uit. En raak ook hun hart aan. Zo komen we bij u. Biddend om uw zegen. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. De gekruisigde en opgestane Heere. Amen. Wij lezen vanmorgen uit het Bijbelboek Handelingen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 12, de versen 1 tot 19. Aansluitend zingen we dan uit de oude berijming van Psalm 34, de coupletten 3, 4 en 9. Psalm 34, 3, 4 en 9. En onder het orgelspel na deze psalm mogen de kinderen dan met de leiding naar de nevendienst gaan. Handelingen 12. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder, door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen zij 1 straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze open gedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. In aansluiting aan de verkondiging van het evangelie zingen we uit de bundel Weerklank, lied 183. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Elk jaar maakte het op Simon Petrus weer grote indruk. Dat was het feest van Pesach, Pasen. Het feest van de ongezuurde broden, zo werd het ook wel genoemd. Het feest waarbij Israël gedacht dat de Heere God zijn volk eens bevrijd had uit het slavenhuis, uit het doodshuis van Egypte. Een bemoedigend feest, want daarmee was duidelijk gemaakt dat de Heere God in de vrijheid stelt. En dat de Heere God niet de dood wil, maar het leven en het leven ook tevoorschijn heeft gebracht. En die God, dat is nog steeds dezelfde. Het was niet een God die in het verleden opgesloten is, maar een God die zich telkens weer als de bevrijder, als de verlosser, als de zaligmaker presenteert en bewijst. En dat is reden om dat uitbundig te vieren en dat wilde de Heere God zelf ook graag. 7 dagen feest voor mijn aangezicht, zo heeft de Heere God gezegd. En doe dat dan, als het maar enigszins kan, op de plaats die ik daar speciaal voor heb uitgekozen, de tempel in Jeruzalem. En zo kwamen ze allemaal uit alle hoeken en gaten van Israël. Petrus zelf woonde met zijn vader, zekere Johannes, en zijn moeder en zijn broer in het noorden van Israël. En het was een hele reis om werkelijk die tocht te kunnen maken naar Jeruzalem. En toen Petrus klein was, toen ging dat natuurlijk nog niet, maar toen hij 12 was, toen mocht hij voor het eerst mee naar Jeruzalem. En alles was in gereedheid gebracht, bepakt en bezakt, getraind ook voor de lange wandeling. En dan voor het eerst daar in Jeruzalem, dat immense tempelplein. Het uitzoeken van een gaaf lam. Het slachten van het lam. Die bijzondere maaltijd. Onvergetelijke ervaringen. En dan die uitbundige lofzang. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Geweldig. En als het maar even kon, elk jaar ging Petrus naar Jeruzalem. Ook toen hij 10 was. Ook toen hij pas getrouwd was. Steeds op naar Jeruzalem. Maar zo'n eerste keer, dat is echt, ja, dat vergeet je nooit meer. Dat je het voor het eerst hebt meegemaakt. En zo is het ook met Petrus. Ja, het was een heel bijzondere keer, die eerste keer. Maar nog 1 andere keer had ook bijzondere indruk op hem gemaakt. Dat speelde een aantal jaren later. Hij was inmiddels ook mede firmant geworden in het vissersbedrijf van zijn vader. Maar toen was hij onder de indruk gekomen van iemand die heel bijzonder sprak. En die gezegd had, zegt Simon, ik heb echt een plan met jouw leven. Jij bent nu visser op het meer van Galilea. Maar ik zal jou maken tot visser van mens. Nou ja, dat is wel een wat cryptisch woord. Maar die persoon die had het ook uitgelegd. God heeft een plan met jouw leven. En ik ben niet zomaar iemand. Ik, Jezus, ben degene die gekomen is voor de mensen, ook voor jou. Voor heel deze wereld. En dat goede nieuws, dat evangelie, dat moet verkondigd worden aan iedereen. En jij krijgt daar een bijzondere taak en een hoge verantwoordelijkheid in. Maar je kunt niet zomaar starten. Je moet eerst een tijd met mij meelopen om onderricht te ontvangen. En zo is het ook gebeurd. Simon Petrus die hing aan de lippen van de Heer Jezus als hij van die bijzondere toespraken hield. Indrukwekkende redenvoeringen. We kunnen ze lezen in het evangelie. En niet alleen kon Jezus geweldig spreken, zodat het indruk maakte en het beslag legde op de harten van mensen. Hij deed ook bijzondere tekenen en wonderen. Mensen genazen, boze geesten werden uitgeworpen. Mensen die er helemaal doorheen zaten werden bemoedigd. Geweldig. En dicht bij Jezus, dat was een hele goede plaats. En toen zei Jezus, nou jullie hebben een tijd stage gelopen, Petrus en nog 11 anderen. Jullie hebben met me meegelopen en nu moeten jullie het zelf eens gaan doen. Het was een stage en ze waren er 2 aan 2 uitgegaan en Petrus en ze hadden geweldige dingen gezien en er was daarna een evaluatiegesprek. Kortom, het ging goed en het was fijn. Maar ja, toen leek er wel een soort omslag te komen. Jezus zei, de tijd dat ik hier op aarde optreed, dat is een beperkte tijd. En ik zal binnenkort sterven. Maar ik heb nog één heel diepe, intense wens. Ik wil heel vurig nog 1 keer in Jeruzalem het paasfeest vieren. En ik zou het heel fijn vinden als jullie met z'n 12 ook met me mee zouden gaan, dat wij samen in Jeruzalem het paasfeest vieren. Dat is mijn laatste wens. Nou, dat is wat als je iemand een laatste wens hoort uiten. En als je daar even kunt, dan wil je die laatste wens ook honoreren. En zo zijn ze die tocht opnieuw gegaan vanuit het noorden. Zo naar Jeruzalem. En het ging eigenlijk zoals het eigenlijk altijd gaat. Bepakt en bezakt. Weer getraind. Gaaf lam uitgezocht, geslacht, de Pesachmaaltijd en de lofzang. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Halleluja. Heel bijzonder. Maar na afloop van die lofzang zei Jezus, ja, nou wil ik graag nog bidden op de Olijfberg in de Hof van Gethsemane, een locatie die jullie wel kennen. En gaan jullie ook met mij mee? En ze waren gegaan. Ja, één was niet gegaan. Dat was Judas. Ach, die hoorde er eigenlijk ook niet zo heel erg bij. Die kwam uit Judea en al die anderen kwamen uit Galilea. Dus het was echt een vreemde. Maar goed, met zijn 12 en Jezus en 11 waren ze gegaan. En toen kwamen ze daar in die hof van Gethsemane. En Petrus die is dat ook zijn leven lang niet vergeten. Toen zei Jezus tegen 8, blijven jullie hier maar. En de 3 met wie ik het meest close ben, die wil ik graag dat die nog een stukje met me mee verder lopen. En dat waren Petrus en Jacobus en Johannes, dat waren 2 broers, tweelingbroers zelfs. En die hadden ook samen ook extra veel meegemaakt. Ze waren erbij geweest toen de Heer Jezus het dochtertje van de overste van de synagoge, een zekere Jairus, uit de dood had opgewekt. Ze hadden gezien dat God degene is die doden levend maakt, zodat het echt Pasen wordt. Dat hadden ze gezien. En ze waren erbij geweest op de berg van de verheerlijking. Toen de gedaante van de Heer Jezus veranderde en Mozes en Elia verschenen waren, hoogtepunt. Nou, tegen deze 3 zegt de Heer Jezus, gaan jullie nog even een stukje met me mee. En hij keek ze alle 3 aan en ik focus me nu vanmorgen maar even op Petrus. En hij had Petrus ook in de ogen gekeken. Petrus, ik ga nog even verder op om daar te bidden, maar jullie hè, gaan jullie nou hier ook bidden. Bidden en waken. Dat is mijn diep wens. Want binnenkort zal ik sterven. Ja, om nooit te vergeten. Want die laatste wens van de Heer Jezus had Petrus niet vervuld. Hij was in slaap gevallen. Had niet gebeden. En toen de Heer Jezus tussen het gebed door eens even bij hem kwam, toen had hij hem wakker geport. Kunnen jullie nou niet 1 uur met mij waken? Maar tot 3 keer toe. In slaap gevallen. Vreselijk. Op die avond van Pasen. Je leeft vanuit Pasen, halleluja, en dan val je in slaap. Heb je niet door wat er gebeurt. En dan komt opeens die jij mee. Om Jezus in te rekenen. Ja, dan is Petrus wakker. En is hij ook wel dapper, want dan volgt hij zijn Heer naar het huis van Caiaphas en later het praetorium van Pilatus. Maar ja, dan valt hij ook weer geweldig door de mand. Ik ken hem niet. Geen idee, ik hoor er ook helemaal niet bij hem. Van hem, van wie hij zoveel ontvangen had. Die zo'n belangrijke plaats in zijn leven had ingenomen. Van hem zegt hij niets te weten. Dat is Petrus. Een paasfeest om nooit te vergeten. Ja, er was een omslag gekomen. Vrouwen hadden gezegd, Jezus die is opgestaan uit de dood. Maar Petrus had er niet zoveel geloof aan gehecht. Pas toen er een indringend tweegesprek was aan de oever van het meer. Toen drong het pas echt tot hem door. En toen had de Heer Jezus een bijzonder woord gesproken. Zeg, Simon Petrus, jij bepaalt eigenlijk altijd zelf de koers van je leven, hè? Maar dat gaat anders worden, jongen. Je zult gebonden worden en je zult gebracht worden waar je niet wilt. Wat niet jouw keuze is. Je zult gebonden worden en gebracht worden naar een plaats waar je niet wilt. Het tweede. Paasfeest, Pesachfeest, om nooit te vergeten. En nu het derde Pesachfeest voor Simon Petrus, dat hij nooit vergat. Dat is het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. Er staat heel nadrukkelijk bij. Het was het feest van de ongezuurde broden. En dat is een synoniem, zou je kunnen zeggen, voor paasfeest. Het speelt zich dus af op Paas. En het is een paasgeschiedenis die we vanmorgen met elkaar gelezen hebben. En wat de Heer Jezus had gezegd, je zult gebonden worden en gebracht worden naar een plaats die je niet zelf hebt uitgekozen. Nou, dat is werkelijkheid geworden. Want het is natuurlijk niet goed gegaan, hè, met die beweging van Jezus. De autoriteiten zijn er tegen. Een diaken, Stefanus, die is opgepakt. En nog voor, een diaken, een broeder diaken hier vanmorgen in de kerk, opgepakt, Stefanus. Gestenigd. Dat doet wat met de familie, maar dat doet ook wat met de kerk. En een van die close vrienden, Jacobus, met wie Petrus zo samen is opgetrokken en die door de Heer Jezus apart gesteld. Ook een leider natuurlijk van de gemeente. Laten we zeggen dat hij een ouderling is. Opgepakt. Onthoofd. Dat doet wat met de familie. Dat doet wat met de gemeente. En omdat de mensen het wel goed vinden dat die gemeente, die christelijke gemeente, zo in het nauw gebracht wordt, gaat Herodes maar door En nu is Petrus, onze Petrus zal ik maar zeggen, opgepakt. Niet voor het eerst trouwens, het is de derde keer volgens het Bijbelboek Handelingen. En hij zit in de gevangenis en de bewaking is immens. Alleen voor Petrus al 4 bewakers. En die wisselen elkaar in ploegen af. 16 bewakers. Alleen al voor Petrus. Het is de Ebi in Vught gelijk. Daar kom je niet uit, zelfs al heb je een loesje advocaat. Een neef, weet je wel. Je komt er niet uit. Het is uitzichtloos. En de Heer Jezus heeft gezegd, kijk, dat hebben jullie te verwachten hoor. Wij zeggen wel eens een keer tegen elkaar, wat hebben we nou eigenlijk te verwachten? Wat hebben wij als christenen te verwachten? Nou, de Heer Jezus die helpt ons uit de droom en zegt, weet je wat jullie te verwachten hebben? Jullie hebben te verwachten wat Stefanus te wachten stond. En wat Jacobus te wachten stond. En wat Petrus te wachten stond. Jullie hebben te verwachten verdrukking en vervolging. Verbaas je niet. Verbaas je niet als er verdrukking en vervolging komt. Verbaas je niet als je lijden moet. Want de Heer Jezus heeft gezegd, als je werkelijk mij verbonden bent, dan ben je verbonden in mijn lijden. Ja, wat hebben we te verwachten? We hebben te verwachten als kerk lijden, verdrukking, vervolging. En als wij als klein onderdeeltje van die wereldwijde, de eeuwen omspannende kerk van Jezus Christus hier vanmorgen in alle rust en vrede in de grote kerk in Gorinchem zijn, dan hebben we dat als iets bijzonders te ervaren. Want hoeveelen worden er niet verdrukt en vervolgd in deze wereld? En misschien merk je daar ook een klein beetje van als je op je werk bent of op school bent of waar dan ook. Dat je er maar niet voor uitkomt dat je gelovig bent, want hoe zullen de mensen reageren? En ik hoorde pas van een televisieprogramma op NPO 3 dat daar met droge ogen werd beweerd dat ouders die christen waren eigenlijk misschien wel beter uit de ouderlijke macht kon worden ontzet, omdat ze hun kinderen anders misschien zouden indoctrineren met het christelijk geloof. Wat hebben wij te verwachten? We hebben lijden te verwachten. Petrus is het voorzegd. En Petrus ondergaat het daar op het paasfeest in de gevangenis. Een onvergetelijk paasfeest. En wat doet Petrus daar? De camera's die zoomen in op wat er in de gevangenis gebeurt. Nou, we zien wat Petrus daar in die gevangenis doet. Hij slaapt. Nou zeg je dat, hoe moet je dat nou taxeren, dat slapen? Misschien wel met Psalm 3, ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust. Mooi. Dat je in te midden van alle woelingen toch nog de slaap kunt vatten. Misschien kun je wel zeggen, die Petrus, dat is een man die echt wat geleerd heeft in het geloof. Die Petrus die weet, ik mag mij overgeven aan de Heere die voor mij zorgt. Ik vind het een prachtige gedachte. Maar, het staat er niet. Hij slaapt, maar dat is nou typerend voor Petrus. Als er lijden komt, als er vervolging komt, als hij moet waken en bidden, dat hij slaapt. Eigenlijk vervalt die Simon Petrus in zijn oude fout. Hij slaapt, hij waakt niet. Hij is niet aan het bidden. En dat terwijl hij het lijden dat hij mocht verwachten ook ondergaat. Tweede scène in Handelingen 12. De camera zwenkt als het ware naar de kerk. De kerk, de gemeente, die is samengekomen. En die gemeente die gedraagt zich een stuk beter dan haar voorganger Petrus. Want wat lezen we van de gemeente daar in Jeruzalem? Ze waken en ze bidden. Zij weten iets van wat er vandaag de dag speelt, ook in de politiek. Ja, je hoort er al niet zoveel meer van, maar het was bij kort zo rond de verkiezingen vorig jaar. Macht en tegenmacht. Dat is wel heel belangrijk. Nou, daar weet de gemeente van. Er is de macht van de vervolging van Herodes en consorten. Maar er is ook de tegenmacht van het gebed. En daar zijn ze heel sterk in. Daar in Jeruzalem. Ze komen samen, zo staat er nadrukkelijk bij, op een heel bijzondere plaats. Het is het huis van de moeder van Johannes Marcus. Dat was een vermogende vrouw die een grote ruimte had in Jeruzalem. En dat was een heel bijzondere locatie. Want laat dat nou net precies de locatie zijn waar Jezus die laatste keer met zijn discipelen het avondmaal gevierd heeft. Historische bodem dus voor een paasgeschiedenis. Laat dat nou net de plaats zijn waar het Pinksterfeest geschiedde, waar de Heilige Geest uitgestort was en ze in allerlei talen konden spreken en waar Petrus zo'n indrukwekkende preek had gehouden. Daar zijn ze mee. Ze waken, ze halen de nacht door, zoals Jezus dat tegen de discipelen had gezegd. Toen deed die het niet, de kerk doet het wel. Heeft wat geleerd, hè? En ze bidden. Nou is de vraag, wat hebben ze nu gebeden? De kinderbijbel, waaruit mijn moeder mij altijd voorlas, die wist het. Die zei, kijk, ze hebben gebeden voor de vrijlating van Petrus. Iets wat eigenlijk niet te verwachten was, zou toch wel mooi zijn. Nou, ik vind het een heel mooie gedachte. Het staat evenwel niet in de tekst. Zou natuurlijk wel kunnen, maar het staat er niet. Er zijn ook een paar andere opties wat ze gebeden hebben. Dus ze zouden hebben kunnen bidden om de vrijlating, denkbaar. Het zou ook denkbaar zijn dat ze Petrus nou in de loop van de tijd wel een beetje hebben leren kennen. Die Petrus, op het moment dat het erop aankomt, dan zakt hij altijd door het ijs. Als hij moet waken en bidden, dan valt hij in slaap. Als hij uit moet komen voor zijn Heer en Heiland, getuigen moet, ik ben met hem verbonden, hij kent mij, ik ken hem. Dus het, ja, weet je waar je het over hebt hoor. Misschien hebben ze in die gemeente wel gedacht, oh die Petrus, jongens, nu zit hij daar achter de tralies. Met al die bewaking om hem. Hoe gaat dat maar goed met die man? Want die Petrus, die lijkt heel wat. Is soms ook wel wat, maar hij zakt ook gigantisch door het ijs op het moment. Zullen we bidden met elkaar dat hij nou staande blijft? Ik vind dat ook een heel goede optie, eerlijk gezegd. Er is nog een derde optie. Die gemeente komt samen. Diaken Stephanus is gestenigd. Voorganger Jacobus is onthoofd. Voorganger Petrus zit in een uitzichtloze situatie in de gevangenis. Wie zal volgen? Wie van ons? Kijk maar even rond, hè. Wie van ons zal volgen? Zou jij staande blijven? Of zou jij ook door het ijs zakken? Ik vertrouw mezelf niet helemaal. Jij jezelf misschien wel. Nou, Petrus die is misschien niet helemaal te vertrouwen. Maar ik? Ik weet het niet. Misschien is het goed dat we samen bidden. Dat we standvastig zullen blijven. Waak en bid, had de Heer Jezus gezegd op dat paasfeest een aantal jaren geleden. Dat jullie niet in verzoeking komen, dat jullie niet afhaken. Ja. Of misschien hebben ze alle drie. Misschien hebben ze wel een kringgebed gehouden. En de ene zei van, wilt u ook dat wonder doen geschieden, dat Petrus vrijkomt? En een ander had aangevuld, wilt u ook hem staande doen blijven? En een derde had gezegd, geef je dat wij ook standvastig zullen blijven. Nou, misschien wel, dat staat er niet bij. Maar alle drie zou heel goed kunnen. Waak en bid. Dat is de opdracht van de gemeente. Ja, dat is de gemeente van vandaag ook, hè. Waar de verdrukking en vervolging is. Waar je zomaar kunt afhaken. Zomaar je door de vingers kunt glippen. Wat hebben we te verwachten? We hebben verdrukking, vervolging te verwachten. Maar we mogen nog een tweede ding verwachten. Want opeens zegt iemand, ja, ik was erbij bij die Pesachmaaltijd van toen, die laatste keer met Jezus. En ik weet nog dat de Heer Jezus toen Simon in zijn ogen gekeken heeft en gezegd heeft, Simon, Simon, de Satan heeft begeerd u lieden te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Kijk, dat is mooi, hè? Ook als het in de gemeente inzakt. En als Petrus zijn taak weer niet goed invult. Dan hebben we te verwachten dat er iemand bidt. Voor Petrus, voor die voorganger. Voor die verdrukte, voor die vervolgde. Ook voor ons. Wat hebben we te verwachten van de Heer Jezus? Dat we met hem zullen lijden. Maar ook dat hij voor ons zal bidden. Besef goed, neem dat mee voor de week die komt. Dat de Heer Jezus voor jullie bidt. Dat jullie geloof niet zal bezwijken. De derde scène. De camera is weer even gericht op de gevangenis. Opeens komt er licht in die duistere kerker. Licht dat aanstoot in de morgen. Het is het licht van een engel. En die port in de zij van Petrus, dat is zo mooi gezegd, hè? Die port in zijn zij. Opstaan. En de boeien van de gewisse dood, die vallen gewoon weg. En dan gebeurt er iets in de gevangenis wat heel erg lijkt op wat er gebeurde op de dag van Pasen, de opstandingsdag van Jezus Christus. Opstaan. Dus de engel komt, hè. Opstaan. En zoals de engel die windsels van de Heer Jezus afgedaan heeft en hem een nieuw kleed heeft aangedaan, de paasmorgen, zo helpt de engel Petrus zich aankleden. En zoals in Egypte de engel kwam en zei van, jullie moeten je omgorden, want zo dadelijk moeten jullie vertrekken uit dit doodshuis, Egypte. Daarom omgord, zodat je de benen kunt nemen. Zo zegt de engel tegen Petrus, je moet jezelf omgorden. zodat ze je weg kunnen. En dan staat er ook nog, de engel die doet hem uitgeleiden. We hebben het er toch over, de uitleiding uit Egypte, uit het doodshuis. Deed hem uitgeleiden uit de gevangenis. Het is eigenlijk Pasen, opstanding daar in die gevangenis. En die wachten, weet je nu nog wel van die wachten bij het graf van de Heer Jezus, die werden als doden, hè? Nou, deze wachten, 16 in getal. Ze zijn als doden. Ze kunnen er niets tegen inbrengen. En zo loopt Petrus de gevangenis uit. Hij denkt, ja, dit is niet normaal. Dit droom ik. Dit is een mooie wensdroom, maar het is niet zo. Het is de werkelijkheid. Ja, en waar zou je nou nog beter naartoe kunnen? Dan naar de gemeente toe. Hij weet precies de locatie. Het huis van de moeder van Johannes Marcus. Hij klopt aan de deur. Riskant trouwens. Want als het gehoord wordt, dan zou je zo weer ingerekend kunnen worden. Een ontsnapte gevangene. En dan laten ze hem er ook nog zo staan. Dan moet hij nog harder kloppen. En de gemeente? De gemeente gelooft het niet. De gemeente gelooft niet dat werkelijk, dat de Heer wonderlijke dingen kan doen, dat hij kan vrijlaten. De gemeente gelooft het niet dat Petrus niet slaapt, maar wakker is. En de gemeente kan zo moeilijk zelf leven. Vanuit de opstanding uit de dood, vanuit Pasen. Wat hebben we te verwachten? We hebben lijden te verwachten. We hebben te verwachten van de Heer Jezus dat hij voor ons bidt en dat doet hij. En we hebben te verwachten dat wij mogen opstaan in een nieuw leven. Petrus klopt. Zoals de Heer Jezus klopt aan de deur, zie ik staan de deur en ik klop. Openbaring 3. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Wat hebben we te verwachten? Als je gelooft in de Heer Jezus, dan zul je met hem lijden en sterven. Als je gelooft in de Heer Jezus, mag je weten, hij bidt voor je. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan weet je dat het eeuwig Pasen zijn zal. Opstaan met hem in een nieuw leven. En daarom zingen wij op deze gewone zondag in oktober. U zij de glorie. Opgestane Heer. Vol van licht en luister daalt de engel af. Zie hem verschijnen. Jezus onze Heer, redder van de zijnen, twijfel nu niet meer. Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat, die mij in zijn glorie eeuwig delen laat. Amen. Zullen we staande zingen? Ik vind het eigenlijk wel mooi. Staande zingen, u zij de glorie, opgestane Heer. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Dat is een prachtig woorden uit daar. Juicht een toon, daar klinkt de stem. Als ik me niet vergis, hoorde ik het zo nu en dan ook even hier en daar een beetje mee mompelen in het hart. Zingen en soms ook iets uit de, van de lippen. En dat is ook mooi dat we zo ook als gemeente van Jezus Christus op deze opstandingsdag, de zondag, de eerste dag van de week, mogen samenkomen. En wij begraven onze doden in het licht van de opwekking van Christus. Daarom kunnen wij wel verdrietig zijn vanwege het heengaan van iemand die ons lief en dierbaar was. Maar we zitten niet bij de pakken neer, want wij zien over dood en graf heen naar de grote toekomst van onze Heer. Laten wij onze overleden broeder nu samen gedenken. Wij gedenken dat in Christus ontslapen is onze broeder Adriaan Pins van der A in de leeftijd van 92 jaar. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Ik loof de Heer mijn leven lang. Halleluja. Laten we samen danken en bidden. Heere onze God, wij danken u voor het onderricht dat we van u ontvingen deze zondagmorgen. Dat u het ons niet mooier voorspiegelt dan het werkelijk is. Verdrukking en vervolging horen erbij, lijden met uw Zoon Jezus Christus. Maar we danken u ook voor de bemoediging. Dat we er niet alleen voor staan, maar zelfs als wij in slaap sukkelen, we de Heer Jezus hebben die ons kent door en door en die voor ons pleit en voor ons bidt. En we danken u voor het uitzicht, dat we mogen juichen voor uw troon, dat het Pasen is. Heere in de hemel, wij bidden u, doe ons zo leven, elke dag die u ons schenkt. Wij bidden u ook voor degenen die verdriet hebben vanwege het heengaan van Adriaan Pins van der A. De kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen en allen bij wie door zijn sterven ook een lege plaats gekomen is. Troost en bemoedig hen. En doe hen geloven ook dat diegene van wie ze afscheid hebben moeten nemen, ook nu met Christus leeft. Zoals ook de circulaire heeft aangegeven. Voorbeden doen wij vandaag ook voor de kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Waar het heel benauwd is. Waar mensen hun leven niet zeker zijn als ze bij u horen. Wilt u ze standvastig doen zijn? Dat ze volharden in dat allerheiligst geloof. Maakt u ook ons trouw. Als het erop aankomt dat wij niet zullen verslappen. Geef weer dat wij wakker zullen blijven, zullen opletten. En dat we ook onze gebeden zullen blijven zeggen. Wij bidden u ook voor deze gemeente, voor deze wijkgemeente. Wilt u ook de kerkraad zegenen in het leiding geven in deze soms zo moeilijke en verwarrende tijd. Wijst u de weg door uw Heilige Geest. Wij bidden u ook voor de wijkgemeente die vandaag ook nieuwe predikanten krijgen. Wilt u het een goede dienst doen zijn vanmiddag? Hun ook uw zegen schenken, opdat zij ook zegenrijk werkzaam zullen mogen zijn hier in de stad Gorinchem. En ten behoeve van de mensen die u aan hun hoede hebt toevertrouwd. Heren, zo komen we bij u in dankzegging en voorbeden. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank. In de naam van uw Zoon Jezus Christus onze Heer. Amen. Onze slotzang van morgen is uit Weerklanklied 256, de coupletten 1 en 3. Verhef dan nu uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.